Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Chris Broersen. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk met vragen en opmerkingen. Bent u of jij dan van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar, evenals die van tienergroep 1. De pianist is Simon Kadijk. De collecte is voor het NGK Jeugdwerk. En vlak voor de voorbeden zal Annette Pelgrim nog even iets zeggen. Straks staan wij als kerk met een kraampje op de braderie in Mensfort. U bent daar van harte welkom om even langs te komen lopen. Op 21 mei gaan we een viertal presentklussen doen. Doet u mee? Aanmelden kan via de intekenlijst in de gang of bij Lydie Schelen of Feiko of Jacqueline Lanting. Voor geest in de kunst worden nog vrijwilligers gezocht voor de dagen rond Pinksteren. U kunt zich opgeven bij Rolf Pelleboer. U vindt lijsten en flyers hiervoor in de hal van onze kerk. De bloemen van vandaag gaan naar Riep Bosma en die worden al gebracht. We zingen nu E44. Na stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet, zingen we Psalm 99. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen groepen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil zijn voor God. Nu spreken wij onze verwachtingen uit. Onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Kinderen van Bijbelgroepen 1, 2 en 3. Jullie kunnen naar je eigen plek. Als dat zo is. Tienergroep geldt hetzelfde van. Laat ons bidden. Heere God, zo stralend als het buiten is, wij bidden u of u met diezelfde glans hier in de kerk door uw geest wilt werken. Wij willen dat eerbiedig geloven. Dat die enorme energie die nu loskomt in de natuur, die alles zo fabelachtig mooi maakt, dat dat uw energie is. De energie van uw geest. Dat als u uw geest uitzendt, dat dat dan allemaal gebeurt. En zo willen we dan ook geloven dat u ons, zoals we hier zijn, door uw geest aanraakt. In die enorme verscheidenheid van gelukkige en bezorgde mensen, vitale en vermoeide mensen, actieve en uitgebluste mensen. Wij danken u dat u in die enorme verscheidenheid waarmee we hier zijn, er voor ons allen wilt zijn, ook persoonlijk. En dan bidden we u dat u in de liederen die we zingen, de woorden die verkondigd worden, de gebeden die we opzenden, dat u ons hart verkwikt en troost, aanspoort en op de golflengte brengt van uw koninkrijk. Zo bidden wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Vorige week het verhaal van de storm op het meer, hoe Jezus de machten bedwong. In vervolg daarop nu het verhaal van hoe Jezus in de aanval gaat in het gebied, het heidense gebied van de Decapolis, het land van de 10 steden, aan de overzijde van het meer. Marcus 5, 1-20. Barry Bijl leest voor.
Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. En toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grasspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen, en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en hij viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." Jezus vroeg hem: "Wat is je naam?" En hij antwoordde: "Legioen is mijn naam, want we zijn met velen." En hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. En de onreine geesten smeekten hem: "Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken." En hij stond het dat hun toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd.
Ik laat u twee dia's zien van gebieden waar je niet moet willen wezen. De eerste, ziet u nu, is een opname van Fukushima. Jaartal 2011 erachter. 5 jaar terug, Fukushima. Waar slaat het jaartal op? Hebt u het helder? Japan. Tsunami. Kernramp. Tweede dia, Tsjernobyl, 1986, uiterste noorden van Oekraïne. Idem dito, kernramp. Tot op de dag van vandaag is dat een gebied zonder mensen. En in Fukushima komen nu voorzichtig de mensen terug. Maar het is riskant vanwege die radioactieve straling. Naar zo'n gebied gaat Jezus. Natuurlijk, geen kernramp, geen radioactiviteit. En er wonen mensen. Maar qua gevoel was het voor de Joden even afschrikwekkend als voor ons Fukushima, Tsjernobyl. Want het grote woord voor die landstreek is onrein. En dat is een woord waar wij moeilijk grip op krijgen, maar dat qua gevoelswaarde dit heeft. Iets dat onrein is, dat is gevaarlijk. Daar huizen krachten waar je voor op je hoede moet zijn. En dan moet je vooral uit de buurt blijven. Vandaar dat je in het Oude Testament een zeer uitvoerige wetgeving hebt over hoe je moet handelen als er toch onreine invloeden in het leven zijn. Die moeten direct worden ingekapseld en die moeten met grote zorg worden verwijderd. En je moet er vooral voor zorgen dat dat op afstand blijft van jouw leven met God. Het is heel eigenaardig, vind ik, dat die demon van die bezeten man, dat een onreine geest heet. Niet een boze geest, maar echt met zoveel woorden een onreine geest. En tegelijkertijd, als je dat woord serieus neemt, dan vallen dingen wel op hun plek, want die hele streek, die barst van de onreinheid. Het ziet zwart van de varkens. onrein. Die bezetene die doolt rond tussen de rotsgraven, dat is een en al doods. Ontzettend onrein, doods. En er woont helemaal niemand van Gods volk. Er wonen alleen maar mensen van wie een Jood wist. Daar moeten wij geen contact mee maken. Die zijn onrein. En wat is dan dat begrip onrein? Dat zoveel angst oproept. Dat heeft ermee te maken, waarschijnlijk, want het is voor ons moderne mensen nog niet zo makkelijk om dat helemaal terug te pakken. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er twee enorme machten in het leven zijn die ons beletten om contact te maken met de levende God. En de eerste macht is de dood. En de tweede macht is seks. Ook seks geldt in het Oude Testament als een macht die zeer voorzichtig moet worden benaderd. Wil je contact kunnen maken met God? En dan kan het ook. En dan is de Bijbel beslist niet seksvijandig. Denk aan het Hooglied. Maar het vraagt wel heel veel zorg. En het vraagt ook nauwkeurigheid. Ik ga over die seks nu niet verder. Maar wel over de dood. Want dat spat er af in dit verhaal. Dit is een land dat onrein is. Doordat de dood ter huis houdt. En dat zie je in die ene man. Want wat is dit een drama. Die man die zichzelf aan het beschadigen is. Voortdurend. En die geen andere plek weet om te zijn dan graven. Dat is niet gezond. Dat is buitengewoon richting ondergang. Het is verschrikkelijk. Dat is geen mensenleven meer. Dat is geen menselijkheid. Dit is een man die gepakt is door de duistere macht die een mens kapot maakt. En naar dat land zet Jezus koers. Heel bewust. En eigenlijk kan dat niet. Want daar heeft een Jood niets te zoeken. Hij doet het, want hij gaat in de aanval. Het feit dat het ons zo moeite kost om te achterhalen wat dat nou is, die onreinheid, geeft al aan dat dit verhaal zoiets gemengs bij je kan oproepen. Aan de ene kant, terwijl Barry het voorlas en de manier waarop ze het voorlas, dacht ik, wat komt dit verhaal ongelooflijk binnen. En tegelijkertijd roept het ook die bevreemding op. Ja, 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 radioactiviteit, dat weten we. Maar onreinheid en dat daar zo'n enorme afkeer van is. Het lijkt wel alsof dit iets primitiefs is dat helemaal voorbij is in onze samenleving. De dood proberen we juist wat meer gewoon te maken. En seks. We zijn ontzettend blij als het ons lukt om er eens wat minder krampachtig mee om te gaan. En toch denk ik dat je kunt zien, echt zien, dat in onze moderne cultuur de zones van de werkelijkheid die onrein zijn nog springlevend zijn. Op een volgend plaatje zie je een vampier. Een bloedzuigend, bloeddrinkende griezel. geweldig populair genre. Vampierfilms. Lekker griezelen. Horrorfilms die centraal stellen hoe er erts zijn die bloed drinken. En als je nou weet dat juist bloed drinken in het Oude Testament het toppunt ook weer was van onreinheid, dan zie je, ja, het is helemaal terug. Het oefent een griezelige fascinatie uit op mensen. Onrein. Ook het volgende plaatje, waarin je iets vaags ziet van contact maken met iemand door de nevels heen. Het is een verbeelding van spiritisme. Contact maken met geesten van doden. Buitengewoon populair ook. Ook alweer fascinerend doordat je er zo lekker bij kunt griezelen. En doordat het zo intrigerend is. Iets met de dood. Onrein. En het is springlevend. Denk ook eens aan het nachtleven van de drugscene, waar je eigenlijk maar heel weinig van weet wanneer je een gewoon burgerlijk bestaan leidt. En mensen die daar wat dichterbij komen kunnen ons vertellen hoe daar een soort schemerduister zit. Hoe daar van alles en nog wat woelt, ook aan criminaliteit, maar ook hoe mensen daar inderdaad zichzelf aan het kapotmaken zijn. Hoe langer, hoe meer. En gevangen zijn in een web waar ze nooit meer uitkomen. Het verdraagt het daglicht niet. De politie heeft handenvol werk om de omringende criminele netwerken op te rollen. Nou, dat al helemaal niet, maar zo goed en zo kwaad als het gaat in de greep te houden. Onrein. Op een of andere manier is het er nog volop. Een sfeer waarin de macht van de dood en van kapotmakende seks mensen in de ban slaat. En daar hoort dan ook helemaal bij het fenomeen bezetenheid. Ook weer zoiets dat je zegt, ja. Wat moet je daar nou mee? Bezetenheid, zo raar. Totaal niet meer iets van deze tijd. Maar waar je er dichterbij mee kunt komen, is door te beseffen dat het een totaal andere visie op mens zijn is dan de moderne liberale visie van een mens wordt gekenmerkt door vrijheid. Doordat hij in persoonlijke vrijheid grip op het leven heeft. In jouw persoonlijke vrijheid kun je kiezen voor het een of voor het ander. En daardoor kun je je leven maken of breken. En daardoor moet je vooral leren om met die vrijheid goed en slim om te gaan. Dat is de kern van mens zijn. Wij hebben grip, wij hebben persoonlijke vrijheid. En hoe langer hoe meer sneuvelt dat vrijheidsideaal op heel andere ervaringen. Bittere ervaringen. Dat een heleboel mensen zo vrij niet zijn. Ik kan nou wel heel heftig beweren dat als je maar je best doet dat je er dan komt vanuit je persoonlijke vrijheid. Maar het valt bitter tegen. Hoe jij bent opgevoed. Het milieu waar je uitkomt. Het voorgeslacht. De genen. Het heeft een immense beperkende invloed op hoe vrij jij eigenlijk bent. En het idee dat iets of iemand bezit van jou neemt, wordt weer hoe langer hoe waarschijnlijker. Denk maar aan ons fenomeen van verslaafdheid. Iets neemt bezit van jou. Denk maar aan waar historici het hoofd over breken. Nog altijd, hoe het toch kon dat een zo ontwikkeld, cultureel hoogstaand volk als het Duitse en masse door de knieën ging voor een gevaarlijke brulaap met inhoud nul. die sinistere, lugubere ideeën, die barsten van de haat aan de man bracht. Een heel volk dat ervoor door de knieën ging. Er werd van dat hoogontwikkelde, cultureel hoogstaande volk bezit genomen door een geest. Ja, een onreine geest. En het is vandaag, lijkt het wel, niet anders. Hoe geesten van haat en kapotmaken culturen in bezit willen nemen. En daarom zal het toch ook zo zijn dat dit verhaal zo majestueus binnenkomt. Want daar stapt hij aan land. En het wordt een ongelooflijke confrontatie. Die man met die onreine geest, die rent op Jezus af. Hij weet precies wat er aan de hand is. Hij gaat ogenblikkelijk in het defensief en zegt: wat kom jij doen hier? En hij spreekt hem aan, zoals nog geen mens het door had. Jij, zoon van de Allerhoogste God. Geen mens had het nog door. De geest heeft het door. Op het niveau van de geesten wordt hier een direct contact gelegd. Jij bent van een andere planeet. Jij bent van de levende schepper. Wat kom jij doen? Jij hoort hier niets. Ik vertrouw het niet. Dit is voor de hemelvaart het evangelie van de hemelvaart. Eén tekst uit 1 Petrus 3. Jezus Christus is de hemel binnengegaan en zit nu aan Gods rechterhand, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Dat is dit verhaal. Fascinerend en diep indrukwekkend. Een staaltje van nu al de ten hemel opgevaren Heer. Ze zijn hem onderworpen. Ze zijn hem. Want die onreine geest, die splitst zich uit in een immens leger. Legioen hetende. Een legioen, dat is de naam voor een Romeinse legereenheid. En geen kleine. Pak een beet, 6000 soldaten. Immense legereenheid. Waarmee je forse landstreken kunt bezetten. Dat is hier aan de hand. Jezus heeft de moed aan land te gaan in een streek waar de onreinheid onvoorstelbaar samengebald, geconcentreerd en sterk is. Zo sterk dat geen mens er ook wat aan kan doen. Het zijn die trieste, tragische blijken van menselijke machteloosheid. Ze boeien hem en ze boeien hem nog eens en ze boeien hem nog zwaarder. En het helpt allemaal niks. Deze geesten laten zich niet boeien. Die boeien ons. Het is een afschuwelijk perspectief om zo naar de wereld te kijken. En misschien dat wij daarom ook wel zo dol zijn op dat vrijheidsideaal. Want dat is optimistischer en blijer en vrolijker. Maar of het realistischer is. En zo wordt dit verhaal iets van realistisch, ja, en tegelijkertijd buitengewoon hoopgevend. Want hier is dus iemand die het durft en die het kan, die zichzelf niet overschat. Maar die het kan, want hij is niets minder dan de zoon van de Allerhoogste God. Zoals we hem in het verhaal van de storm op het meer ook al zagen. De man met scheppingscapaciteit, die de wind en de zee kan bevelen. Wie is hij toch? Hier is het antwoord. Jij bent de zoon van de Allerhoogste. En dan toont Jezus zich inderdaad hier als de veldheer die deze streek terugclaimt voor God. Ik noem het expres zo, de veldheer. Er zit iets militairs in de beelden. Het beeld van het legioen is heel militair, maar ook wat Jezus zegt, dat is heel militair gedacht. Wat Jezus zegt tegen die onreine geest. Hij had eerst tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. En als Jezus dan vraagt, wat is je naam? En hij antwoordt, legioen. Dan staat er dat die onreine geesten hem dringend smeken om hem niet uit die streek te verjagen. Waar Jezus geen gehoor aan geeft. Hij claimt deze streek voor de levende God. En dan vervolgens smeken ze hem, stuur ons dan naar die varkens. Dan kunnen we bij hen intrekken. Soort zoekt soort, onrein bij onrein. En dan stort die hele razende menigte van de onreinheid zich in. Niet in het meer, maar in de zee. Die zee die zelf ook af en toe als een duivel tekeer kan gaan. En waar het dan om gaat is dat er staat, hij stond hun dat toe. En daar wordt een woord gebruikt uit de militaire sfeer. Een woord zoiets als, je hebt verlof. We komen dat een aantal keren ook in de Bijbel tegen. Dat in de hogere militairen iemand verlof geven voor het een of ander. Zo staat Jezus hier. Als een veldheer. En hij is de tegenstander meester. En hij zegt, ja, hier hebben we verlof. Doe dan maar. Wegwezen nu. En dan zijn ze weg. En dan is het land niet langer Fukushima of Tsjernobyl. Dan is het land een gewoon land geworden. Waar je kunt leven. Meesterlijk zoals hier het hemelvaartevangelie ons als een boodschap van hoop wordt gebracht. De hoop dat de geesten die hun zwarte gif uitspuwen over deze wereld en die massaal bezit kunnen nemen van mensen, niet het laatste woord hebben. Maar het moeten afleggen tegen Jezus Christus. Een boodschap die je hoop wil geven. De hoop dat we er toch zijn tegen opgewassen. Dat je niet hoeft je neer te leggen uiteindelijk bij zo'n wereld als die nu is. Wat eigenlijk tot aan Jezus' komst het geval was. Men legde zich erbij neer. Daar kwam je niet in dat gebied. Daar bleef je ver vandaan. Dat moest dan maar zo zijn. Die zones in de werkelijkheid, die zijn daar nou één keer. En nu Jezus komt, is dat voorbij. Nu Jezus komt, ontstaat er een drang en een geloof en een hoop om te zeggen, nee, 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 nee. Wij claimen deze wereld voor God. Heel de wereld, elke plek. Ook de plek van de Decapolis. Het betekent dat er iets komt van, wij leggen ons niet neer bij wat uitzichtloos lijkt. Ik moet sterk denken aan zo'n stichting De Hoop, die in Dordrecht ooit klein begon op een miniatuurinitiatief om iets te doen voor verslaafde mensen. Een stichting waar wij nu elk jaar voor collecteren, die is uitgegroeid tot een van overheidswegen erkende instantie die op allerlei gebied iets tracht te doen aan uitzichtloze gevallen vanuit het geloof dat een mens nooit een geval is en dat er nooit iemand volkomen uitzichtloos is. Vanuit het geloof dat onze opgestane Heer de macht heeft ook over zones in de werkelijkheid, waar wij ons eigenlijk niet durven wagen. Prachtig is het dat er overal op aarde zo stichtingen zijn, mensen, christenen, die niet wegduiken, maar in de aanval gaan. Een strijd die zijn nederlagen kent, die zijn teleurstellingen kent, die voortdurend ook weer aan het licht brengt hoe machtig de tegenstander is. Zo machtig dat hij eerder nog onderschat wordt dan op waarde geschat, maar niettemin een strijd die in de naam van Christus gevoerd mag en moet worden. Geen uitzichtloze gevallen. En centraal in dat door God geclaimde gebied zie je dan ook een mens zitten. Ook weer zo'n prachtig trekje van het verhaal. Het heeft iets majestueus, dat hele gebied wordt geclaimd. Maar de menselijkheid staat centraal. Midden in dat gebied zit een man. Een gewone man. Aangekleed. Bij zijn volle verstand. Dat is waar het Jezus om gaat. De menselijkheid herstellen. En vandaar dan ook dat helemaal aan het eind van het verhaal Jezus ervan rept dat hij zoveel ontferming heeft mogen ondervinden. Dat maakt het verhaal ook ineens weer zo bloedwarm. Het is majestueus, het is ook warm. Bij alles wat hij doet, bij heel zijn machtsvertoon, is Jezus wel diegene die een mens ziet die ontferming behoeft. God heeft zich over een mensenkind dat reddeloos verloren was, ten dode opgeschreven, ontfermd. En toch, er valt een schaduw over. Het is alsof het te groot is voor ons. De inwoners van de streek, ze hebben het niet meer. Wat is dit? Alles ondersteboven gegooid. Inclusief hun broodwinning. 2000 varkens naar de Filistijnen. Rekent u even uit. Wat een schadepost. Zou u zo vriendelijk willen zijn om terug te gaan? Het is te groot. Het is te overweldigend. En daardoor te bedreigend. En dat is, denk ik, heel de geschiedenis door. Als Gods koninkrijk dan komt, dan is het zo verschrikkelijk verstorend dat altijd weer die reactie er is van: u moet niet te veel willen. Kunt u een stapje teruggaan? Wij zijn toch wel erg gehecht aan hoe het was. En eigenlijk kun je jezelf erin herkennen. Als dan dat koninkrijk van God komt en mijn hele gewone leven wegblaast, als Jezus dan totaal andere dingen wil dan ik met mijn eigen kleine veilige leventje had bedacht, wil ik echt nog? De kerk heeft door de eeuwen heen blootgestaan aan de neiging om Jezus een maatje kleiner te maken. Op onze maat. Een vriendelijke heiland die goed doet, aardig is, de helpende hand toebiedt, maar niet te verstorend. In een meesterlijke roman van de Russische schrijver Dostojevski komt een van de opperhoofden van de kerk naar Jezus toe en zegt: mag ik u vriendelijk verzoeken om te verdwijnen hier? Ik moet u anders veroordelen tot de dood. U bent te gevaarlijk. Het koninkrijk van God, als het dan baan breekt, is het zo overweldigend dat mensen, lijkt het wel, de duisternis liever hebben dan het licht. Het ligt niet enkel aan God, met andere woorden, dat het zo lang duurt, die jongste dag. Hoe vaak hoort hij het? Zou u een deur verder willen gaan? En dan, die man, die niets liever wil dan meegaan. Maar dat staat Jezus niet toe. Hij blijft. Jezus in de hemel, de kerk op aarde. Jij blijft, zegt Jezus. Ik weg, maar jij blijft. En vertel wat ik gedaan heb. En overal waar hij het vertelt, verbazen de mensen zich. De wereld komt niet helemaal van Jezus af. Die ene getuige houdt het besef van deze vreemde indringer levend. Daartoe zijn wij op aarde. Als wij met heimwee naar de Heer zien die van ons weggenomen wordt en eigenlijk wel mee zouden willen, dan zegt hij vastberaden: nee, geen sprake van. Jullie plek is hier. Jullie taak is het om het besef levend te houden. Dat het rijk van de onreinheid op zijn eind loopt. Dat God niet dood is. En dat de levende Heer overal op aarde bezig is zich over mensen te ontfermen. Daartoe zijn wij op aarde. Totdat. Amen. Mijn hoop is op u, Heer. Wij zingen lied 136 uit de eigen bundel. als de onreinheid door Jezus Christus uit deze wereld wordt weggeblazen, dan is het zaak om in reinheid te leven. En dat klinkt nog altijd wat oudbollig, dat woord reinheid. Maar plaats het dan tegen de achtergrond van dit evangelie en je ziet wat ermee bedoeld is: de vitaliteit van een zuiver leven dicht bij God. Ik geef u de oproep door van Paulus in 1 Korinthe 5. Waar hij de beeldspraak van het Pesachfeest gebruikt om aan te duiden dat christelijk leven een leven is op een hele nieuwe manier dicht bij goed, dicht bij God. Doe de oude deeg zijn weg, wees als nieuw deeg. Laten we daarom het feest vieren, niet met de oude deeg van kwaad en ontucht, maar met het ongedeesemde brood van reinheid en waarheid. Hij speelt dus met dat beeld van de ongegiste, ongedeesemde broden van het Pesachfeest. Hij zegt, zo als de Israëlieten bij de uittocht in de richting van het beloofde land het ongedeesemde brood aten, zo moet ook ons leven zijn. Het gist van kwaad en ontucht en onreinheid en giftigheid, leugen en bedrog, dat moet eruit. Dat moet er echt uit. Geen compromis. En in plaats daarvan het ongedeesemde, ongegiste brood van reinheid en waarheid. Mensen die in de vitaliteit van het leven van de vergeving en van de Heilige Geest dicht bij de Heer leven, zuiver, onttrokken aan kwade machten, in waarheid. Laten we dit ter harte nemen en dan nu ook zingen, Psalm 15, vers 1 en 2. Moet even gezocht worden, want ik heb in mijn enthousiasme de volgorde in de orde van diensten omgedraaid. Zonder dat pianist of beamer daarvan op de hoogte waren. Excuus voor de verstoring, maar dit gaan we ook weer voor elkaar krijgen. Psalm 15, 1 en 2. Wij dan nu ons geloof belijden en stel je dan voor dat jij die eenzame man bent die daar in dat gebied rondtrekt en dat jij het bent die het besef levend houdt dat de Heer is gekomen om zich over mensen te ontfermen. En dat God niet dood is. En dat Hij gekomen is in Christus om de wereld te verzoenen met zichzelf en de zonde uit te bannen. En ga dat dan zeggen. Ga dan nu staan en leg als christelijke gemeente de christelijke geloofsbelijdenis af. Namens u wil ik hem uitspreken. En dan beamen we hem met een loflied. Heilig, heilig, heilig. Namens u spreek ik de geloofsbelijdenis uit. Waarmee we verbonden zijn met ontzaglijk veel christenen over heel deze wereld. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het Rijk van de Dood, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. We willen nu tot deze God gaan in gebed om onze noden en angsten aan hem voor te leggen. Om hem te danken voor wie hij is en wat hij doet. Daaraan voor afgaand zal Annette Pelgrim iets aan u meedelen over het pastoraat.
Ja, en dat is eigenlijk helemaal waar de preek ook over ging. Die reinheid en dat in die huid kruipen van die man. Hoe hou je dat vast als je straks weer thuis bent? Als je aan de keukentafel zit voor de televisie. En hoe kun je elkaar daarin helpen? Want daar hadden we altijd de ouderling voor die ons in ieder geval één keer per jaar probeerde wakker te schudden. Maar daar gaat verandering in komen. We willen als gemeente omzien naar elkaar. En als pastoraal team hebben we bedacht dat het goed zou zijn om daar over een paar avonden een cursus te gaan doen. Om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En die cursus is, kunnen jullie daar al een aantal dingen over leven. Maar die is in eerste instantie gewoon bedoeld voor iedereen. Van hoe kan ik dat nou gewoon samen als gemeentelid doen? Of misschien met je kring. Als je zegt van hé, dat willen we in onze kring meer vorm gaan geven. Dan is het ook heel handig. En zeker ook voor de mensen die zich als pastoraal werker hebben opgegeven. Kunnen daar ook heel veel van hun gading vinden. Ik zou zeggen, de eerste twee avonden zijn in juni. Ik weet niet of er ook al data bij staan. Ja, en dan na de zomer komt de derde avond. Mocht je er verder iets over willen weten, vraag mij of Daniel of Petra of Geri. We hopen je dan verder te kunnen informeren.
Dank Annette. Deze week centraal eindexamen. Ik weet van mensen die speciaal gingen logeren bij iemand waar het rustig was, om daar hard te blokken. Wij leven met jullie mee. En we zullen ervoor bidden voor degene die aan de slag gaan. Ik noem de naam van Dini Kraan weer. Dini is maandag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Donderdagochtend vroeg weer naar het ziekenhuis. Weer niet goed. Weer dat er onderzoek nodig is. En u snapt dat dat uiterst ontmoedigend is. En daarom zullen we nu ook vooral ook bidden om moed voor Dini en Herman. Ik noem de naam van Christa Kruif, dochter van Pleuny, zus van Jenny van Dijk. We hebben haar naam eerder genoemd. We hebben voor haar gebeden vanwege de agressieve kanker waarmee ze strijd moest voeren. Het ontmoedigende bericht is dat die strijd niet heeft gevoerd tot het gewenste resultaat. De chemokuren hebben niet gedaan wat ze moesten doen. De dokters zitten met de handen in het haar. En wat dan nu te zeggen en te bidden, dat is ergens, zoals Pleuny het zei, ook een open vraag. We hebben gebeden om gezondheid, vurig aanhoudend. Dat gebed is tot op heden niet verhoord. Met het verstand zeg je dan, dit is uitzichtloos. Wij gaan daarmee naar God. Naar de God van ontferming. Zullen we bidden? Hemelse Vader, zo'n bericht doordringt ons ervan dat wij nog lang niet in de glorie van uw koninkrijk leven. Dat gebrokenheid en afbraak ons nog volop omringen. Wij komen daarmee naar u toe. De woordeloosheid die zo'n bericht oproept. Het verdriet. En tegelijk iets van: Heer, maar zo willen we het niet. Kan het niet anders? En zo komen wij naar u toe en bidden u om uw ontferming. Om uw machtige ontferming. Want dat geloven we, dat u, hoe onze levensloop ook is, dat we niet zonder u zijn en uw machtige ontferming. Wilt u zo nu bij Pleuny zijn en bij Jenny en haar gezin en bij de andere zussen en broer van Christa. En wij dragen Christa met haar man en kinderen aan u op. Heer, geef ook haar moed. En ontferm u over haar. Bewijs uw kracht aan haar. Toon aan haar wie u bent. Op uw wijze, op uw tijd. En zo bidden we om die ontferming ook voor Dini en Herman Kraan. Help ze om vol te houden in dit traject dat zo tot moedeloosheid stemt. Wilt u moed geven en wat er ondernomen wordt aan onderzoek, wilt u het zegenen. Wij bidden u voor alle die in deze wereld erop uittrekken om wat voor uitzichtloze gevallen versleten wordt, om daarvoor hulp te bieden. Zo dragen wij het werk van Stichting De Hoop en zoveel andere organisaties die op die manier bezig zijn aan u op. En we bidden u, wilt u het rijk zegenen. Wij bidden u voor mensen die verslaafd zijn en die daardoor de controle over bijna alles kwijtgeraakt zijn en in een neerwaartse spiraal terechtkomen. O Heer, het geeft zo'n gevoel van machteloosheid om dat van nabij te zien. Zo dragen wij ook partners en ouders en broers en zussen van mensen als zij aan u op. Helpt u hen om er op een gelovige, hoopvolle, realistische manier mee om te gaan. Wees u met anderen die soms, terwijl ze nog redelijk jong zijn, zomaar ineens te maken krijgen met klappen waardoor hun gezondheid geschaad wordt. Wilt u ook hen dragen en hun familie en zich over hen ontfermen. En wilt u ons allen helpen om vast te houden het evangelie van deze zondag en niet in berusting en verslagenheid ons neer te leggen bij hoe het nu is. Help ons om getuigen te zijn van het komende koninkrijk. Door de tranen heen. En om te blijven gewagen van Jezus Christus. En wilt u het ons vergeven als we ook als kerk eigenlijk hem bijna te groot vinden voor ons leven. En het evangelie wat meer afgepast maken. Zodat het wat meer aansluit bij onze eigen behoeften. Wilt u daar doorheen breken steeds? En ons steeds weer brengen in contact met wie Christus werkelijk is? En wilt u zo ook dan plannen voor de pastorale zorg in onze gemeente zegenen? Juist omdat het geen luxe is. Dat het niet blijft bij elkaar zondags bemoedigen. Juist omdat we het zo nodig hebben om erop aangesproken te worden. Ook door de week heen. Op het evangelie. Dat ons in zo'n nieuwe richting stuurt. En zo vragen we u of u ons ook wilt zegenen als kerk hier in de wijk. Geeft u dat er een goed getuigenis uitgaat van onze presentie op de braderie. Wil ons allen op onze plek in dit leven helpen om zo christen te zijn dat er iets hoopvols van ons uitgaat. En we bidden u, als het gewone leven weer beslag op ons legt, en hard gewerkt moet worden zoals aan het eindexamen, of u er dan ook bij wilt zijn. Wilt u alle jongeren die daarvoor aan de slag gaan deze week en rust voor geven, zegenen hun voorbereiding, geven dat het goed af mag lopen en dat het zo een doorgangsstadium mag zijn naar een vervolg van hun studie of loopbaan. Wij prijzen u dat u ons in deze wereld volop op aarde niet alleen laat, maar met ons gaat. Totdat uw lieve Zoon eens en voorgoed voet aan wal zet van deze uw wereld. Om die dag bidden we u in zijn naam. Amen. De collecte wordt nu gehouden. En daarna zingen wij als ons laatste lied, lied 416 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk.
vandaag had ik de moeilijke taak om de kinderen uit te leggen dat Jezus had gezegd tegen zijn vrienden dat hij weg zou gaan en Samuel. Maar Jezus ging naar de hemel om een plekje voor ons te maken. Maar hij zou ons niet alleen laten, want Jezus ging naar boven naar de hemel. En uit de hemel kwam een stukje van de Heere God. En dat was de Heilige Geest. En om dat nog een beetje extra uit te leggen, hebben we ook gevlochten. We hebben 3 touwtjes. 1 touwtje voor God, 1 touwtje voor Jezus en eentje voor de Heilige Geest. Die hebben we om elkaar heen gevlochten. En deze heeft Samuel gemaakt. Dan zie je af en toe een kraaltje. En die kraaltjes zijn allemaal verschillend. En elke keer hebben we aan die streng van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest iemand vastgemaakt. Dus ook alle mensen zitten aan elkaar vast. En ik heb net ook uitgelegd dat we allemaal familie zijn. He, ik ben ook een zusje van de dominee eigenlijk, als we straks in de hemel zijn. En van jou, Chris, van jou ook, ja. Dus allemaal zijn we aan elkaar verbonden. Dankjewel, Samuel, dat ik hem even mocht nemen. Ga maar zitten, jongens.
Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen.